At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Wijdmans en PP.
Ja, beste luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe podcast, nummer 14 alweer, van in de serie over gokken en zo. Door niemand minder dan Wijdmans en PP. En de titel van deze 14e podcast, het thema van deze 14e podcast is spijt, schuld en boete.
Oh, zwavel en salpeterzuur.
Zwavel en salpeterzuur. Dat is bijna aan Bijbelse teksten. Schiet er mij opeens te binnen. Ik zal de luisteraar daar verder niet mee vallen.
Nee.
We hebben een passende gast van de kast, die de hele uitzending, de hele kast bij ons aanwezig is. En dat is niemand minder dan Fedor Meerts. Welkom, Fedor.
Dankjewel. Fijn dat ik erbij kan zijn.
Ja, en voordat we jou de mogelijkheid geven om jezelf aan de luisteraar nader te introduceren, gaan we altijd traditiegetrouw onze postzakken openen en kijken wat daarin zit. Feiten, hoe zien de postzakken eruit?
De postzakken, ja. Ze liggen hier omgekeerd hier naast me inderdaad. En als ik met mijn tenen beweeg, dan gaat de hele stapel enveloppen bewegen, zoals jij ziet.
Het was niet heel druk, hè, qua
nee,
berichten.
Dus, ik weet wel dat er vanuit mijn eigen groep van anonieme gokkers in Arnhem tot drie keer toe al iemand gezegd heeft van wanneer komt de volgende aflevering?
Ja.
Want die vindt het echt fijn en helend ook om naar te luisteren. Ook als voorbeeld, zonder mezelf op de borst te willen kloppen, want ook een manier van...
Nou, dan doen wij het wel, ja.
Hij zei, wat is zo leuk dat je er dan wat mee doet en dan hoor ik er wel wat over gokken, maar dan op een positieve manier.
Ja.
Dus bij deze, de volgende is alweer bezig.
Ja, en hoewel het thema van deze week wel wat duister klinkt, is dat...
Spijt, schuld en boete.
Ja, precies. Als je het zo zegt, dan moet ik denken aan een... Een dominee die van de kansel aan het prediken is. Meer in algemene zin wordt het nog steeds goed geluisterd en goed beluisterd. En zag ik ook dat vanuit Egypte nog steeds wordt afgestemd op Wijdmans
PP. Mooi, ja, onze Egyptische luisteraar zit nog steeds met voeten in het zand te luisteren.
Fijn. Ja, merhaba. Zou ik zeggen. Dat brengt ons automatisch naar het volgende thema. Oh, daar hebben we zelfs een apart bumpertje voor. Dat is deze.
Oh, komt-ie.
En dan nu het nieuws van de afgelopen weken.
Ja, het was echt ontzettend druk qua gokkelarij nieuws. Ik ben gestopt met turven en tellen. Want je kan bijna geen krant openslaan of openen op je telefoon. Of het gaat over gokken de afgelopen weken.
En dan zijn het echt niet alleen de advertenties, hè?
Nee. Het is echt een heel gevarieerd beeld.
Er is veel nieuws. Zal ik zomaar eens wat beginnen?
Begin jij maar. Noem maar wat van
wat nieuws. Nou, er is het initiatief, we hebben het er al even gehad, van een advocatengroep, Loonstein, die dat heette, die opkomen voor mensen die geld verloren hebben. Ten tijde, als ik het goed zeg, ten tijde dat het gokken op het internet nog illegaal was. En die zijn daarmee bezig. Die komen voor die mensen op en die eisen restitutie. Dat is één ding.
Ja. Dus ik geloof dat ook onderdeel daarvan is dat ze zeggen dat de zorgplicht geschonden is.
Ja, exact inderdaad. En daar tegelijkertijd kun je daar... ik heb daar ook wat dubbele... ik praat even aan mezelf wat dubbele dingetjes bij. Omdat ik ook denk... het is ook weer een advocatenkantoor wat daar dan natuurlijk ongetwijfeld geld mee verdient. Het doet wat Amerikaans aan, in mijn ogen. Een beetje de letselschade dingetjes of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, mocht het zo zijn, want ik werd er ook op de radio nog een keertje over bevraagd. Kijk, mocht het zo zijn dat het inderdaad illegaal was destijds, dan denk ik dat de rechter daar ongetwijfeld een verstandige uitspraak over zal doen.
Ja, en daar... het is aan de rechter, zullen we maar zeggen.
Exact, dacht ik ook. Verder een dingetje dat kwam ik ook nog tegen, is dat de omroep SBS een programma gaat starten. Een nieuwe spelshow, die heet Casino Royale.
Oh.
Die gesponsord wordt door onze nationale gokaanbieder Online.
Hij start nationale om 9:30.
Ja. Ja, nationale, het is een staatsdeelneming.
Ja.
Dus ik weet niet of we daarbij namen moeten noemen.
Okay.
Hij begint dan om 9:30. Gelukkig dat alle jonge mensen dan al lang op bed liggen, dacht ik nog bij mezelf.
Ja, Casino Royale, ik hoop dat ze goed de loyalties betaald hebben aan broccoli.
Is Bond.
Ja, ja.
James Bond. Ja. Ja. Oké, ik heb er nog eentje. Ik ga even naar de wat meer positievere berichten ook. Jeroen Lazaroms, artiestennaam Jeroen Antoine, heeft zijn album Groter Dan uitgebracht. En dat album is gebaseerd op zijn eigen gokprobleem, zijn eigen gokverslaving wellicht.
Hij komt uit Nijmegen, hè? Toch?
Ja, hij komt uit Nijmegen. Ja. Hij heeft ook een tijdje de...
Voor een Nijmegenaar zit hij niet helemaal Nijmeegs te kallen, hè? Want in Nijmegen zeg je grote als, nooit grote dan.
Ja, daar goed. Ja. Hij luistert ongetwijfeld mee en dat is denk ik te hard te nemen. Ik ben wel heel trots, maar hij heeft een tijdje de groep bezocht, onze groep, de Agelgroep in Nijmegen en Arnhem allebei. Dus wij zijn ergens ook hartstikke trots op hem. Ik vind het mooi dat iemand dan zijn eigen probleem gebruikt om dat soort om creatieve om mooie dingen te maken. En tegelijkertijd dat in te zetten, om deze gokterm maar te gebruiken, om er iets positiefs mee te doen. Dus dat is super.
Hey, en ondertussen probeer ik Fedor weer aan te haken, want ik zie dat hij... dat er iets fout is gaan, maar dan gaan we gewoon door. Is dat te doen gebruikelijk, die AGO-groepen, is dat Nijmegen en Arnhem samen?
Ja, wij waren ooit twee verschillende groepen. Eentje, het ontstond eerst als één groep eigenlijk in Gelderland, die zat in Arnhem, die is ooit verkast naar Nijmegen. En toen groeide het zo hard dat we twee groepen
zijn. Dat begrijp ik dan wel weer als...
En nu zijn we van twee Nijmegen. Groepen. Is de groep Nijmegen, die komt niet meer samen fysiek, dus die mensen komen inmiddels naar Arnhem ook.
Oké. Okay. Ja, nee, normaal gesproken bij andere dingen, zoals bij voetbal. Dan, in Nijmegen heb je het nooit over 026.
Nee, er is iets tussen die twee, deze twee partjes. Ja. Dat klopt.
Heel belangrijk. En had je nog meer?
Ja, ik heb er nog eentje. Collega Agog, collega Jacques van de groep Breda, die is gestopt na heel veel jaren trouwdienst. Dus ik maak hier ook eventjes gebruik van dat moment om hem nogmaals hartelijk te danken.
Shout-out.
Voor al zijn jarenlang vrijwillige inzet voor de gokverslaafde medemens. Dus Jacques, bedankt. Zal ik nog even door? Of heb jij
Fedor, heb jij nieuws misschien dat je wilt delen met de luisteraars?
Ja, nieuws van een heel ander niveau. Ik heb mezelf natuurlijk nog niet geïntroduceerd.
Nee,
dus
nee,
dat was toch om mijn nieuws te delen.
Ja, je mag ook eerst jezelf introduceren.
Alles mag bij Vijfmans en PP.
Ja.
Doe het even door elkaar heen.
Ja.
Fedor Meertsen, heel leuk om erbij te zijn. En ik ben sinds een jaar en 2 dagen verantwoordelijk voor het kansspelbeleid vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarvoor heel lang gewerkt in andere functies bij Justitie. En mijn nieuws van deze week is toch wel dat naar hard zoeken er uiteindelijk weer een brief naar de Tweede Kamer is gegaan.
Waarin
onze minister toch wel wat accenten legt weer in het kansspelbeleid. Mm-hmm. Ik denk het goede nieuws wat we kunnen concluderen nu na 1 jaar... opening van de legale online markt is dat veel Nederlanders het legale aanbod ten koste van het illegale aanbod weten te vinden. Dat is denk ik positief en ook natuurlijk de doelstelling van de wet, waarom die zo er is gekomen. Tegelijkertijd zien we zeker ook punten waarop we nu gaan bijsturen. Nou, dat eentje was al bekend, hè, rondom reclame. Mm-hmm. Maar ook als het gaat om toch meer Dus bewust maken van de risico's, hè, voorlichting, bewustwording. En aan de andere kant ook wordt er serieus gekeken naar de mogelijkheid om stevigere speellimieten in te stellen. Die niet alleen maar bij de gebruiker liggen, maar dat er ook ergens wel een bovengrens aan komt te zitten.
Een bovengrens, oh ja, dus in dat... In plaats van de overstijgende limiet, hè, want die begreep ik, die waren technisch niet mogelijk, maar zou er dan een bovengrens van een maximum te vergokken bedrag? Is dat wat je bedoelt, Fedor?
Nou, ik denk dat we heel goed moeten kijken wat werkt daarin, hè, en ook kijken naar het buitenland. Maar inderdaad, een maximum bedrag per speler per account lijkt daar een hele logische optie. Dat is nog best ingewikkeld, hoe je dat goed vorm gaat geven. Maar we hebben natuurlijk aangegeven dat we er nu hard mee aan de slag gaan. En verwachten daar ergens volgend jaar, ik verwacht in het einde van de eerste helft volgend jaar met een voorstel te kunnen komen.
Mooi, oké.
Okay. Mooi nieuws. En even voor de luisteraars die niet weten hoe dat in zijn werk gaat. Want ja, de minister stuurt een brief naar de Kamer. Maar het voorbereidende werk wordt natuurlijk vooral door jullie gedaan. En niet door de minister. Vandaar dat je ook zegt daar blij mee te zijn dat die brief uit is, kan ik me zo voorstellen.
Nou, vooral ook omdat we wel graag duidelijkheid willen geven, goed willen reflecteren op dat jaar. Hè?
Ja.
Een heel bewogen jaar geweest. Maar ook duidelijkheid willen geven waar we dan heen gaan nu.
Ja.
En dan ben ik blij dat nu... Ook in alle context richting de Tweede Kamer gedeeld is.
Ja, ja. Mooi.
Mooi, fijn. Ja, ik heb nog een paar dingetjes.
Ja,
met u goed vinden, PP. Nou, goed nieuws is ook dat de twee studenten, Jordi Derksen en David Amtmeijer, die hebben een film gemaakt in het kader van een studie. De ene man doet de PABO en de andere doet journalistiek. En ze hebben een film gemaakt die heet Gegokt en Gewonnen. En PP, daar zit jij trouwens ook nog in.
Ja, en Michiel van Nispen ook.
Ja, en ondergetekende ook
ja,
nog.
Ja, 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 ja.
Het is ook de eerste film, dames en heren, met bewegende opname van
Vijfmans
en PP. Podcast Vijfmans en PP. Ja. Wij zullen trouwens de link naar het filmpje ook...
In de socials en in de...
Ja.
Hoe zeg je dat ook weer? Onder de...
Yes.
Nou ja, onder waar je de podcast kan aanklikken, zeg maar.
Ja, we zullen daar in ieder geval een linkje erbij zetten. En dan kan men, als men dat wil, ernaar kijken in elk geval. Dus dat is ook leuk nieuws.
En de opdracht was goedgekeurd? Hadden ze ook nog een cijfer gekregen? Of was dat zonder cijfer?
Nee, het is in ieder geval, dat is volgens mij gaat dat niet meer. Bij die opleiding, op dat gedeelte van de studie, niet zozeer om een cijfer als wel...
Met goed gevolg.
Ja, met goed gevolg afgelegd. Ja. Het was een presentatie van allemaal studiefilms die de studentenjournalistiek uiteindelijk gemaakt hebben.
Ja.
Dus het was leuk om erbij te zijn. En dank heren voor het presentje.
Ja, voor de attentie. Heel hartelijk dank.
Voor de attentie, super. Verder, ik had wat nieuws, omdat hij mij ook opviel, zeker vanuit mijn bedrijfje Pas op Gamen en Gokken, waar ik natuurlijk awareness wil kweken bij jongeren, dat er ook een staatsbedrijf een grote boete had gekregen wegens het mailen naar jongvolwassenen.
Ja.
En ze hebben ook, dacht ik, het soort van het boetekleed aangetrokken. Ze waren het er niet mee eens, maar betaalden de boete toch.
Ja, ze leggen zich erbij neer, geloof ik. Ja, ja, dat was... Ja. Wat ik uit de pers heb opgemaakt, maar daar moet je altijd een beetje mee oppassen.
Want... Is dat zo?
Ja, nou, niet alles wat online verschijnt is allemaal even correct. Mm-hmm. Maar ik begreep dat die desbetreffende aanbieder, dat het hen niet duidelijk was dat als je een mailing doet naar al je klanten, en daaronder zitten ook jongvolwassenen, mm-hmm. dat dan strijdig is met het beginsel dat je niet mag richten op een kwetsbare groep jongvolwassenen. Dat was volgens mij de crux van hun verhaal.
Om dat woord maar
Het is zo slecht, sorry. Ja, sorry.
Maar ik ga daar gewoon gelijk even op door. Dat is mijn laatste nieuwsdingetje ook. En dat is dat...
Oh, dat ik heb met mijn vinger boven de knop, maar dat kan ik beter niet doen.
Dat de kansspelautoriteit bezig is met de tweede versie, de verbeterde versie van Crux, het Centraal Register Uitschrijving Kansspelen.
Jeetje, het leek wel gepland, dit bruggetje.
Ja, maar... ze hebben een titel bedacht en die vond ik fantastisch. Hij heet namelijk Crux 2.0.
Ja.
Ik las dat, ik vind het heel mooi, want er zijn best wel de dingen nog aan Cruxen te verbeteren. Inmiddels zijn er 27.000 plus mensen in het register ingeschreven, inderdaad. Ik heb nog wat vragen, maar misschien moeten we daar zo nog even over hebben, PP, over dit cijfer. En verder las ik ook dat uitgesloten zijn van de cruxregeling nog steeds de klassieke verkooppunten van voetbalformuliertjes bij de sigarenboer.
Volgens mij stond dat ook in de brief. Maar dat, dat zag ik ook inderdaad.
Persoonlijk begrijp ik dat niet helemaal. Er stond ook bij, onder andere vanwege technische redenen. Ik denk, nou ja, als je jezelf moet controleren als je een casino binnenkomt, dan kun je dat volgens mij ook bij de sigarenboer prima doen. Maar dat is misschien een te blonde opmerking. Dat weet ik niet.
Ik vind het zielig voor blonde mensen, maar misschien technisch ingewikkeld. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe je dat in zo'n winkel dan moet inrichten, een check op crux, maar...
Ja, ik weet het ook niet, maar je kunt wel je formulier daar inleveren. Als je een prijs gewonnen hebt, dan wordt het ook iets via een computer en een landelijk netwerk
gedaan. Dat is waar, ja.
Maar ik denk er soms te makkelijk over, ik weet het ook niet.
Wellicht iets voor in de toekomst. Nog crux 3.0.
Ja, nog heel even over dat cijfer, 27.000 plus mensen in crux.
Ja.
Dat is de halve kuip vol.
Ja.
Maar wat ik nog niet weet eigenlijk is, want de mensen die zich toen Crux kwam, hè, dus per 1 oktober vorig jaar, direct hebben ingeschreven, die kregen 6 maanden, zeg maar. Die 6 maanden zijn natuurlijk al lang verlopen.
Mm-hmm.
Die mensen tellen waarschijnlijk ook mee bij die 27.000.
Dat weet ik niet.
En als dat dan verlopen is en je schrijft je opnieuw in?
Ik weet niet of het een weergave is van, laten we zeggen, live geregistreerden. Hmm. En dat de...
Dat is een mooi woord.
Aging, ja, verschrikkelijk taalgebruik. Maar dat op een gegeven moment dat je na 6 maanden ook weer uit de telling valt, dat weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat, Fedor?
Ja, dat zou ik ook eens nog even moeten navragen. Want ik heb me inderdaad laten vertellen dat het een live getal was. Dus ja. Dat het gewoon het aantal
van dat moment.
Dus, wat we nu hebben, ja.
Dus de gederegistreerden, die zouden daar dan uitvallen. Ja, okay. Het halve kuip klinkt heel veel. Ja. En het is ook gewoon veel. Maar ik bekijk het wel van de positieve kant. Mm-hmm. Als in, fijn dat Crux er is. Als een van de middelen die helpen in de strijd tegen probleemgokken. En kan Crux beter en... getuneder, zeker. En volgens mij wordt er ook aan gewerkt.
Nee, dat is het mooie van de 2.0 versie inderdaad.
Ja, en er zal ook wel een 3.0 en een 4.1. Ja.
Ja. Ik maakte overigens de vergelijking met de Kuip. Bij de Kuip zelf zijn ze al heel lang bezig met een 2.0 versie. En die komt...
Dat is ook gevaarlijk voor je gezondheid, hè? Als je daarover... Als je vindt dat er een nieuwe Kuip moet komen, dan ben je leven niet meer zeker, geloof
dan
ik.
Dan moet je letten op je tuin in de Kuip en niet opeens iemand in.
Maar gelukkig luisteren er geen mensen uit Rotterdam naar Vijmans en PP. Dus,
wel in Egypte, maar niet.
We kunnen zo grapjes over de Kuip maken.
Nee,
dat was volgens mij het nieuws. En dat brengt ons dan bij het officiële gedeelte, het immer terugkerende gedeelte. En dat is de gast van de kast. De gast van de kast, Fedor, heeft zichzelf al even geïntroduceerd. Fedor, wat is jouw officiële titel bij het ministerie ook alweer?
Ja, mijn officiële titel is MT-lid. Maar ik heb me ook soms wel eens afgevraagd wat dat betekent. Maar dat is hoofd van de afdeling, in dit geval integriteit. Het gaat over het beleid, over de verklaring omtrent gedrag en kan spelen.
Verklaring omtrent gedrag, inderdaad. Ja,
de VOG.
Dat zijn die dingen die je nodig hebt als je bijvoorbeeld een online casinovergunning gaat aanvragen.
Ja, maar ook als
een van de vele dingen.
Ja, maar ook als je werkzaam bent als invaller in het primair onderwijs, dan moet je...
Of bij een sportclub iets doet. Ja. Dan moet je ook een VOG hebben.
Ja.
Ja, dat je doet het nu net iets meer dan een jaar. Hoe kijk je op het eerste jaar terug eigenlijk? Naast wat je net al zei.
Het was geen saai jaar in ieder geval om op terug te kijken. Normaal gesproken, als je een nieuwe wet heb gemaakt, hè, dat is gebeurd voor mijn tijd, maar die is in werking getreden net voordat ik natuurlijk begon in deze nieuwe baan. Dan hoop je dat die wet een aantal jaren ongeroerd is en dat je rustig kan gaan kijken wat de effecten ervan zijn. Mm-hmm. En gaat evalueren en op basis gaat aanscherpen. Ja. Want er is natuurlijk lang gesproken over die wet en allerlei keuzes gemaakt hoe wat en waarom met over reclame, over zorgplicht, over de inrichting van de markt. Nou, het was denk ik wel vrij snel duidelijk. Eigenlijk merkte dat natuurlijk heel snel bij de opening dat dat er een enorme competitie is tussen aanbieders om op die markt te komen. Dat was denk ik ook te verwachten. Dat heeft geleid tot heel veel reclame. Nou ja, heel veel reclame is in principe niet per se een probleem. Hè. Wat denk ik wel een probleem is, is als die terechtkomt bij risicovolle of bij risicogroepen. Hè. Dus ja. Met name bij jongeren. Hoe groter de kans natuurlijk ook is dat dat gebeurt. En we hebben natuurlijk ook in de cijfers gezien het afgelopen jaar dat er ook wel erg veel jongeren zijn die gebruik maken van dit aanbod. Hè. Mm-hmm. Dat is een reden voor het ministerie, voor minister Frank Werend geweest om te zeggen, ja, ik ga niet wachten tot die evaluatie. Mm-hmm. Maar ik vind dat ik nu al moet bijsturen.
Ja, die evaluatie die zou pas na 3 jaar...
Ik de risico's daarvan niet kan overzien als ik dat niet doe.
Ja, en die evaluatie was voorzien voor 3 jaar na een werkingtreding. Dus dan heb je het over 2024, geloof ik.
Zeker, en die evaluatie is nog steeds voorzien. Hè? Er zijn nog steeds heel veel punten waaronder, je noemde net Crux 2.0, 3.0, vast ja. Meerdere versies van gaan komen. Hè? Ja. En er zitten ook veel vraagstukken nog in, hoe je dat zo gebruikersvriendelijk mogelijk en effectief mogelijk kan inzetten. Mm-hmm. Maar de conclusie was wel dat op een aantal punten, ik noemde net al reclame, maar ook op die invulling van de zorgplicht, echt wel wat meer moet gebeuren dan de algemene normen die nu in de wet staan. En dat we daar gewoon specifiekere regels voor gaan stellen.
Ja. Dus het begrip zorgplicht gaat nog een verdieping krijgen in de toekomst?
Nou, op dit moment kijkt de kansbaarheidsautoriteit natuurlijk op basis van de ervaring van het afgelopen jaar, is aan het kijken, specifiek onderzoek aan doen naar de invulling van de zorgplicht. Mm-hmm. En waar men denkt dat die tekort schiet in de praktijk, hè, voor de bescherming van spelers. Ik denk één punt daaruit hebben we zelf al geïdentificeerd. Hè, dat zijn die speellimieten. Dat is daar denk ik ook onder te scharen. Dat zou ik er ook onder scharen. Daar zijn we gezegd, daar gaan we vooruitlopend op dat onderzoek van de KSA al mee aan de slag. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat uit het onderzoek van de kansbaarheidsautoriteit dat begin volgend jaar zal uitkomen, nog aanvullende aandachtspunten gaan komen. En dan gaan we daar goed naar kijken wat daar mogelijk is.
Oké.
Stelling 1.
Ja, 3 stellingen. Daar komt de eerste, Fedor. Eigenlijk begrijp ik niet wat mensen leuk vinden aan gokken. Dat is jouw eerste stelling.
Oh, daar ben ik het niet mee eens. Ik begrijp dat heel goed, wat leuk is aan gokken.
Oh ja, vertel.
Vertel, we willen meer.
Nou, ja, kijk, ik ben zelf niet een hele grote gokker. Ik ben wel van, zeg maar, van het type, ik koop een eindjaarslot en dan is het elk jaar weer een teleurstelling. Ik herinner me ook wel een tijd.
Dus je koopt een jaarlijkse teleurstelling? Dan.
Dat is toch niet hoe de marketeer zit.
Er zit toch iets achter, hè?
Dat is toch niet hoe de marketeer zit verkopen, inderdaad. Ik kreeg hier zomaar...
Oh, wat een toestand. Een, is alles live.
Ik kreeg een telefoongesprekje binnen. Ja, dat kan gebeuren, mensen. Ja, het is live.
Precies. U weet het ook niet, maar ook hier in de studio in Arnhem. Er is gewoon een hond in deze ruimte, bijvoorbeeld.
Ja, die houdt zich lekker koest.
Verdacht rustig.
Het is heel rustig.
Ja. Dus
je begrijpt heel goed wat mensen leuk vinden aan gokken. Dat is wel.
Dat is niet op basis van mijn ervaring met staatsloten, eerlijk gezegd. Maar goed, dat natuurlijk ook. Ik hoop toch.
De verbinding.
Hoop op een verrassing, hè? Dus dat het positief uitvalt.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel eens. En dat is dan niet per se gokken. Maar het is wel aangeleerd met al die crypto's. Had ik een keer zo'n appje geïnstalleerd. En dan zet je er 150 euro op. En dan verdien je daar wat geld mee. En dan doe je het nog een keer. En 2 dagen later is het allemaal weg. Ja. Tenminste, dat was mijn ervaring in dat geval. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat de eerste keer dat je 150 euro erop zet, heb je opeens 350 euro verdiend. Extra bij. Ja. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen in mijn geval was het op een gegeven moment op. En toen had ik geloof ik 300 euro aan gespeeld. En toen dacht ik, oké, dit ga ik dus niet meer doen.
Ja.
Want
ik merk voor mezelf dat ik
daar verslaafd.
Mooi. Ik snap heel goed wat je zegt. Deze horen we ook vaak in de groepen terug van de anonieme gokkers overigens. Dat gaat lang niet altijd over gokken en heel vaak komt daar ook de vraag boven. En crypto's dan, is dat ook gokken? En als mensen dan net gekomen zijn, hooked on casino's en daar willen ze dan wel mee stoppen. Maar die crypto's zijn ontzettend lastig om die ook weg te doen.
Het is natuurlijk een glijdende schaal. Hè? Want exact. Je kan ten aanzien van beleggen en ten aanzien van optie beleggen en dergelijke. Dat is natuurlijk allemaal flits. Flits beleggen. Dat kan ook verslavend zijn natuurlijk.
Klopt, ja. Dus wij hebben ook een soort van... Ja. Ongeschreven afspraak binnen die groepen, daar hou je dus ook mee op. Alles waar je zenuwachtig van wordt, of je er wel of niet rijker van wordt, en waar je dan druk van raakt in je hoofd, dat moet je eigenlijk gewoon aan de kant leggen dan. Dus toch een soort gokervaring, Fedor?
Ja, maar geen grote gokker.
Dat inderdaad. Het is niet, zoals wij zullen nooit zeggen dat het een kansspel is, denk ik, want het is natuurlijk eigenlijk een vraag-aanbod. Situatie waar je gewoon heel weinig zicht op hebt, heel intransparant is. En daar ben ik heel risicovol. Maar ik snap heel goed dat voor iemand die gevoelig is voor die snelle winst, dat verschil heel klein voelt. Ja.
Ja, oké, helder.
Stelling 2.
Mijn bezoek vorig jaar aan ICE Londen smaakte naar meer.
Ik denk dat ik volgend jaar ook ga, inderdaad. Want ik ben ook uitgenodigd om deel te nemen. Dus ik denk dat ik inderdaad wederom bij ben. Wat ik vooral heel leuk vond, niet per se de beurs. Ja, dat is, ik weet niet wie daar allemaal geweest zijn van de luisteraars van deze podcast. Maar het is wel, dat heeft een vrij hoog flashy gehaald. En er staan geen dames te dansen. Nou ja, niet heel veel in ieder geval.
Niet meer.
Maar dat is voor mij, en zeker niet vanuit de ministerie, een reden om daarheen te gaan. Wat wel een reden om heen te gaan, is de gesprekken ervoor. En zeker ook op de eerste dag met collega beleidsmakers uit het buitenland, met toezichthouders.
Ja.
En ook met experts op het gebied van verslavingspreventie, bedrijven, eigenlijk alles komt daar bij elkaar in een redelijke gemoedelijke setting.
Ja.
En dat is gewoon een hele goede plek om naar te horen wat er allemaal speelt en ook nieuwe ideeën op te halen.
Ja. Ik had nog eventjes, ik had het interviewtje van Casino News nog even bekeken van de afgelopen editie van ICE.
Ja.
Volgens mij werd jij daar ook geïnterviewd, Peter Paul.
Ja.
En ik trouwens ook. Dus het was ook een beetje ons kent ons interviewtjes daar allemaal. Maar je hebt gelijk, alles komt er samen. Prima. Oké.
Stelling 3.
We hebben in Nederland een groot gebrek aan objectieve data over het aantal probleemgokkers.
Ja, ik denk dat ik daarmee eens ben. Ik denk dat het ook wel heel moeilijk is om het goed te meten. Ik denk dat we het echt heel erg gaat helpen als eindelijk, ga ik dat toch maar zeggen, de cijfers vanuit de Vlaving Zorg beschikbaar komen. Hè? Dan heb je in ieder geval een indicatie van hoeveel mensen echt heel erg in de problemen zijn geraakt en zorg hebben gezocht. Maar goed, dat is ook niet meer dan een indicatie. Hè?
Nee.
Het is ook heel lastig, omdat dit verslaving is iets wat iedereen eigenlijk voor zichzelf ontwikkelt. Dus hoe krijg je daar goede cijfers over en ook eerlijke cijfers over? En hoe meet je dat dan? Hè?
Ja.
Je kan questionnaires uitzetten. Dat is denk ik, dat helpt. Dat helpt om trends te zien. Maar ook dan weet je niet. Dan krijg je ook nooit een volledig overzicht natuurlijk. Want we gaan nooit van elke Nederlander bijhouden of die wel of niet welke verslaving heeft.
Nee, dat... Dat is...
En of hij in de problemen raakt. Ja.
Daarop inhakend, en misschien kun jij daar vanuit jouw expertise ook wat over zeggen, feiten. Maar wat je wel hoort uit verslavingszorg en dan van de Trimbossen en de Jelinek van deze wereld, is dat je wel vragen kunt stellen, maar dat je vooral van een probleemgokker niet zo heel snel eerlijk antwoord gaat krijgen.
Nee, ik denk zeker niet zodra iemand echt in de problemen gekomen is en dat zelf nog niet erkent,
ja.
Dan zal hij niet van zichzelf gaan zeggen, ja, telt u mij maar mee, ik ben een probleemgokker inderdaad. Dus dat is gewoon heel erg lastig inderdaad. Dus ook altijd respect hoor voor hoe bijvoorbeeld Lades aan zijn cijfers komt. Ik ben altijd heel benieuwd.
Lades, ja. Dat is dat systeem. Ja, ja.
Hoe zij dat doen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk het afgelopen jaar heel veel, roeptoetercijfers gehad in de media van mensen die moord en brand schreeuwden van en nu is het allemaal legaal en nu verdriedubbelt alles. We hebben veel meer aanmeldingen en dan denk ik, jongens, ik zou heel graag willen weten hoe het nou echt objectief zien.
Ja.
Destijds na 1 oktober vorig jaar, na 2 oktober hingen er al de eerste journalisten aan de lijn, ook bij de stichting AGOG, van merken jullie al een toename in de groepen? En denk ik, hou op, het is die nieuwe markt is 1 dag open pas. Dus natuurlijk niet.
Ja, en er speelt denk ik ook nog wat anders doorheen, Fedor, misschien. En dat is dat je, en dat hoor ik wel terug van sommige aanbieders, is dat ze het moeilijk vinden om een gemeenschappelijke definitie te hanteren van wat is probleemgedrag? Dus hoe identificeer je dat? Wanneer is iemand op weg een probleemgokker te worden? En vanaf welk moment spreek je dan van een probleemgokker? En dus dat wordt dan in de wetenschap aangeduid met de markers of harm. Hè? Mm-hmm. Dus wat zijn zeg maar de tekenen dat iemand zich in de richting van problemen ontwikkeld.
Ja.
Moeten we dat niet ook regelen, afspreken met elkaar of onder leiding van de wetenschap, kan ik me zo voorstellen. Want misschien moet je dat niet aan de sector overlaten. Maar dat zou denk ik wel helpen als we allemaal over hetzelfde praten. Dat aanbieders ook hetzelfde reageren op voorkomende gevallen.
Ja. Ja.
Nou, ik denk om even op in te springen. Ik denk dat we achteraf heel makkelijk, hè, dan is er een mooie indicatie te geven van, dit was een probleemspeler, dit was een risicospeler.
Ja,
die categorie, daar is iedereen het wel mee eens, denk ik. Het gaat inderdaad om wat voor gedrag zie je en wat vind je daar dan van en wanneer grijp je in?
Ja.
En dit hangt ook heel erg, denk ik, nou samen met die zorgplicht. Ja. Hè? Die zorgplicht is heel algemeen geformuleerd dat je het moet identificeren en moet ingrijpen eigenlijk. Hè? Feitelijk getrapte interventie. Ja, dus ook getrapt die informatie of die signalen oppikken en erop acteren. En ik denk dat het inderdaad de vraag is, lukt het of zou het kunnen lukken om dat toch eenduidiger voor te schrijven van wat je dan moet doen. Ik ben het heel met je eens. Ik denk dat moet echt iets komen. Dat moet echt wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Mm-hmm.
En ook met experts vanuit de praktijk. Ja? Ook vanuit bijvoorbeeld de verslavingszorg zelf.
Ja.
Het probleem is natuurlijk wel, het is heel moeilijk. Een indicator is natuurlijk ook als iemand in zijn eentje thuis achter zijn pc lang zit te spelen. Kan je dat zien als online aanbieder? Ja, soms wel, soms niet.
Mm-hmm.
Van de ene naar de andere provider gaan. Ja, ja. Dus de vraag is, kan je het goed meten en kan je het goed zien? Hè? Dat blijft toch in elk geval helaas weer maatwerk.
Mm-hmm. Ja, ja. En vaak wel gezond verstand, denk ik. Hè? Want ik ben absoluut voor een unanieme, overal geldende definitie van dit is een gokverslaving en dit zijn de kenmerken daarvan enzovoort. Maar je kunt natuurlijk op heel veel dingen wel gewoon letten en misschien ook wel beter letten. Dus ik ben soms ook een beetje bang dat aanbieders het dan zouden kunnen afdoen met van maar dat hadden we niet in de gaten of dat wisten we niet enzovoort. Ik denk jullie hebben, zeker de online aanbieders, hebben alle gegevens. Die zien exact wanneer iemand inlogt en weten tot 2 cijfers achter de comma hoeveel euro er wanneer verspeeld wordt. En daar kun je gewoon op reageren. En als je dat soort uitgavenpatronen ziet als leek, maar goed, misschien ben ik geen leek, dan denk ik ja. Je weet donders goed, denk ik, wanneer je moet ingrijpen. Of wanneer je in ieder geval signalen moet geven van hoe is het met u? Hoe gaat het met u?
Nou ja, goed, een voorbeeldje uit de praktijk wat ik dan wel eens hoor is dat sommige aanbieders zeggen van, als iemand van 3 verschillende rekeningen binnen 10 minuten kleine bedragen overmaakt, dat is een teken dat daar iets aan de hand is. Dus dan gaat er een vlaggetje omhoog. stel ik me even kinderlijk voor, maar mm-hmm. in het systeem gaat er een vlaggetje omhoog. En dan komt erbij dat hij om 3:00 s'nachts inlogt. En weer een bedrag, weet je, en ja, dat is ongezond. Dus nu gaan we contact opnemen met die klant, zeg maar. Maar ja, weet je, bij de ene aanbieder is het misschien van 3 verschillende rekeningen en bij de ander van 4 verschillende rekeningen. Ja. Dat is een beetje de...
Bij de ene aanbieder is het dan tot 1:00 s'avonds kan dat wel en daarna...
Ja, maar volgens mij is er, denk ik, in de wetenschap best wel wat te zeggen over... door de bank genomen, is dit een teken. En als er dan meerdere tekens komen dat iemand de verkeerde kant op beweegt, dan moet je ingrijpen.
Ja. Goed, nu is het ook dat heel veel aanbieders dat ook zelf wel omschreven hebben in hun eigen preventiebeleid. En ik had zelf sterk het idee dat de overheid of de kansspelautoriteit het nu heel erg aan de aanbieders zelf overliet van ga maar een goed preventiebeleid schrijven. Dat dwong hen in ieder geval om na te denken, om zelf na te denken over oké, maar wat is dan schadelijk en wat is dan risicovol gedrag? Dat vond ik op zich heel sterk van de kansspelautoriteit. Toen er destijds ook sessies waren in het land, hè, als voorbereiding op de nieuwe wet met landgebonden casino mensen, toen kwamen daar ook veel mensen uit de industrie op af en die zeiden, nou zeg maar wat we moeten doen. En de KSA zei, nee, jullie moeten zelf gaan nadenken, wat is gezond gedrag? En dat leverde echt stress en paniek op, want zij wilden liever een afstrepen, een afvinklijstje, zeg maar wat we moeten doen en dan doen we dat, dan kunnen we weer door. En echte zorgplicht betekent natuurlijk ook dat je zelf nadenkt over wat verstandig is. Dus dat vind ik op zich heel goed.
Ja.
Ja. En dat is natuurlijk ook hoe de wet is opgebouwd. Hè? Dat is de gedachte uit de wet. Dus die verantwoordelijkheid, die zorgplicht, het zit al in het woord. Hè?
Ja.
Die wordt bij aanbieders gelegd. En natuurlijk hebben spelers zelf ook een zorgplicht voor zichzelf. Mm-hmm. Dus die eigen verantwoordelijkheid is natuurlijk ook. Daartegen ook wat Peter Paul zegt, hè? Als dat te ver uit elkaar gaat lopen, dan werkt het natuurlijk ook niet meer.
Nee.
En dat is natuurlijk wel een risico. Daarom is het ook heel belangrijk dat we goed kijken naar wat er uit die onderzoeken komt. Hè. Ook wat begin volgend jaar hopelijk beschikbaar komt. Mm-hmm. Of we inderdaad zien dat dat gewoon te ver uit elkaar loopt. En dat we dus dat net iets strakker moeten trekken.
Mooi.
Ja.
Volgens mij zijn we door stellingen heen.
Stellingen zo. Maar we moeten dan misschien even terug naar de titel. Spijt, schuld en boete.
Ja, het is de tijd van het jaar, mensen.
Ja, precies. Verder heb je nog geen spijt van deze nieuwe job? Ik ga hele goedkope bruggetjes slaan nu.
Zo, dit is echt,
Maar?
De Matthijs van de podcast ben jij.
Oh ja? Dan lig ik eruit binnenkort.
Nee.
Wat ik ook leuk vind in deze nieuwe functie is juist dat dit soort gesprekken, dat ik die kan voeren. En in eerdere functies ben ik ook wel eens wat meer opgesloten geweest in het ministerie. En het is juist heel leuk om zo heel erg naar buiten te treden met jullie in dit gesprek bijvoorbeeld.
Mooi, super, oké.
Wat was het, spijt en wat was die andere?
Schuld. En boete.
Ik ben schuldig, ja. Het is...
Waaraan, PP?
Nee, bij ons thuis wil ik net zeggen... als je iets stouts gedaan had... dan moest je een wezige groetje bidden... en dan was het weer voorbij.
Guilty in the first degree.
Yes. Mm-hmm. En de derde was schuld en...
Nee, dat was de laatste, dat was boete. Daar op zich vind ik dat ook wel leuk.
Oh ja, die hadden we al gehad, natuurlijk.
Ja, die zat ook wel in het nieuws, inderdaad, ja.
Ja.
Zijn dat soort boetes effectief? Wat denk jij, PP?
Boetes alleen niet. Het is een middel. Maar na de boete komt ook een zwaardere sanctie. Mm-hmm. Dus die aanbieder die na herhaaldelijk te zijn gewaarschuwd en beboet... die kan een schorsing of zelfs een intrekking van zijn vergunning aan zijn broek krijgen. Dus uiteindelijk zou dat toch moeten werken, lijkt mij.
Ja.
Dus... voor de calculerende aanbieder is in dit systeem geen plaats.
Nee.
Nou, wat je natuurlijk ook ziet, hè, dat in de rapportage van de kansspelautoriteit over vorig jaar, is dat boetes zijn helemaal het eindtraject.
Ja.
En dat zie je ook bijvoorbeeld nu in de interventies waar de kansspelautoriteit de afgelopen weken over heeft gecommuniceerd rondom het WK.
Ja,
dat zijn geen boetes, dat zijn waarschuwingen of lasten. En uiteindelijk op basis daarvan... wordt de situatie die onwenselijk is gecorrigeerd.
Ja.
Al door de aanbieder zelf. En dat is natuurlijk veel effectiever. Eigenlijk wil je natuurlijk zo min mogelijk boetes hoeven uitdelen.
Ja.
Ik denk dat vooral voor die legale aanbod, ja, zal je uiteindelijk toch ook naar flinke boetes moeten.
Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed, en daar zit je met het lastige van de, hè, hoe executeer je een boete of een last onder dwangsom, en dan helemaal in landen waar Nederland dan geen verdrag mee heeft. En dan wordt het een beetje echt lastig, omdat het bestuursrecht is en geen strafrecht. Als het nou nog strafrecht was, dan was dat geloof ik makkelijker, is me wel eens uitgelegd door een advocaat. Maar dat is wel lastig. En ik was in ieder geval blij om te zien dat uit de evaluatie van de kansbouwautoriteit kwam dat ze met name op het punt van de strijd tegen de illegaliteit nog wat extra capaciteit kunnen gebruiken.
Extra mankracht. Ja.
Want dat is uiteindelijk in het belang van een gezonde en verantwoorde kansspel. Sector in Nederland.
Yes. Ja. Een gezond gokspeelveld.
Ja.
Ik krijg het. Maar goed, even naar mijn achtergrond te maken. Ik krijg het slecht uit mijn
spot. Vieze smaak. Nee, maar in ieder geval optimale consumentenbescherming. Dan wordt het heel moeilijk. Als het goed is, wordt het heel moeilijk voor consumenten om geitenpaadjes te vinden naar illegale aanbieders.
Yes.
En te veel nog krijg ik. Ik bijvoorbeeld al via Google Alert krijg ik. Een lokaal suffertje waar dan een artikel op gepubliceerd wordt over het nieuwe gokken in Nederland. En dan ga je kijken en dan zit er een linkje in naar illegale casino's.
Ja.
Dus dat.
Boeven zijn het allemaal.
Dweilen met de kraan open lijkt het wel eens. Maar goed.
Wij druppelen
richting het einde. Heb jij nog een stichtelijke boodschap, ook omdat het bijna kerst is, Fedor, voor onze luisteraars? Of... misschien voor de volgende gast in de kast. Wie dat is, kunnen we nog niet vertellen. Maar dan is het nu het moment.
Nou, we hebben natuurlijk een heel mooi wetenschappelijk onderbouwd slogan. Hè, als het gaat om gokken.
En toen werd de verbinding slecht. Sorry.
Is van belang.
Een wetenschappelijke slogan voor gokken. En dat was?
Die ken je wel uit je hoofd toch, Peter Paul, of niet?
Ja, je viel even weg namelijk, we hoorden hem niet.
Feiten red mij.
Nee, wat ik zei is, ik ga het niet herhalen, maar de kern van de boodschap is dat het leuk moet blijven. En dat je het goed willen doen om geld te verdienen.
Ja, ja.
Maar doe het alleen voor de lol.
Ja, yes. Zeker. Kunnen wij ons denk ik van harte bij aansluiten.
Zeker, ja. Niet van mij. Voor mij ik nooit meer, maar dat maakt niet uit.
Nee, maar het moet een spelletje blijven en voor de lol. En dankjewel Fedor voor jouw bijdrage en gast zijn. Dank ook aan Feiten en aan de luisteraars. En tot
aflevering 15.
Tot in het volgende jaar.